Welkom bij de Context Club. Mijn naam is Geert en vandaag de gast Jessica. En Jessica, voor de mensen die jou niet kennen, vertel even kort wie je bent en wat je doet.
Ja, ik ben dus Jessica. Ik ben 24 jaar en ik heb 16 jaar in Antwerpen gewoond, maar ik ben wel Nederlands. Ik woon sinds september weer terug in Amsterdam. En ik DJ.
En je ziet dat niet vaak, of tegenwoordig wel iets vaker, vrouwelijke DJ's.
Ja.
En is dat, denk je dat het iets is dat meer vrouwen moeten gaan doen? Of dat het, want het is echt gewoon gedomineerd door mannen op dit moment.
Ik vind dat een heel moeilijk onderwerp. Mm-hmm. En een onderwerp waar je een beetje voorzichtig mee moet zijn. En begrijp me daar niet in verkeerd. Mm-hmm. Maar ik vind sowieso dat vrouwen in de hele wereld, in de hele maatschappij, steeds meer een stem krijgen, mm-hmm. waar je ook kijkt. En dat vind ik super. Dat vind ik echt ongelooflijk positief. En ik vind dat dat af en toe ook benadrukt mag worden. Dat dat zo is en dat er echt verandering aankomt. En, mm-hmm. en ja, dat het gewoon meer, dat wij meer vertegenwoordigd worden.
Precies.
Ik ben ook van mening dat het niet als speciaal moet worden gezien. Want voor mij is dat hetzelfde als dat een man DJ zou zijn.
Ja, niet van we willen Jessica omdat ze een vrouw is. Precies. Maar omdat ze goed kan draaien.
Precies, ja. Precies. Het is top dat het verandert. Daar mag aandacht aan worden geschonken. Mm-hmm. Maar ik ben niet anders dan een mannelijke DJ. Ik doe hetzelfde en ik probeer ook gewoon kwaliteit neer te zetten.
Precies.
Dus daar streef ik naar.
Mm. En denk je dat er nu minder vrouwen zijn omdat het een hele competitieve markt is? Dat het moeilijker is, omdat je echt gewoon wel een beetje echt heel assertief moet zijn om jezelf daar in die markt te zetten. En dat vrouwen dat misschien iets moeilijker vinden van in hun natuur.
Dus dat vrouwen minder assertief zijn?
Nee, ja, dat een man misschien sneller. Okay. Ik wil ook niet. Ik denk dat vrouwen iets zachter zijn dan mannen. En dat soms in een nadeel misschien kan spelen als ze zichzelf willen profileren als DJ, omdat het een hele competitieve markt is.
Ik ken ook heel wat mannelijke artiesten die ongelooflijk hard werken. Mm-hmm. En nog veel verder staan dan andere mensen. En die ook totaal niet aan de bak komen. Hmm. Die ook veel meer kansen zouden verdienen. Dus ik denk niet dat dat per se iets voor vrouwen is. Of dat ligt aan een karakter of zo. Het is sowieso moeilijk, mm-hmm. in de muzikale industrie.
En wat is dan die factor die helpt je zelf te profileren? Wat onderscheidt een goede? Wat vind je dat een goede of een goede artiest onderscheidt van een minder goede?
Oh, dat is geen idee. Wat een goede van een minder goede artiest onderscheidt. Ja, hard werken. Een goede persoonlijkheid hebben. Mm-hmm. Kwaliteit kunnen leveren ook. Je moet natuurlijk wel goed zijn, mm-hmm. met waar je mee bezig bent. Tenminste, dat denk ik. Ik denk dat wel gewoon drie key factors zijn. Mm-hmm. Om een goede van een minder goede te onderscheiden.
En ook een beetje die authenticiteit van jij bent Jessica en niemand anders niet. En dat maakt jou speciaal.
Ja, precies.
Speciaal.
Je moet geen andere kopiëren. Ja. Dat heeft gewoon geen zin. Dat werkt misschien voor een jaar, maar mm-hmm. Maakt je dan nog speciaal?
Exact. En is dat iets dat jij, die stijl die je nu hebt, is dat iets dat je vanaf het begin al wist van dit is mijn stijl?
Totaal niet, nee.
Hoe ben je daar zo achter gekomen wat bij jou past?
Muziek zoeken, informatie zoeken, naar feestjes gaan, je grenzen een keer verleggen. Echt gewoon eens ook naar een omgeving gaan waar je nog niet bent geweest. Mm-hmm. Gewoon even durven om ook wat anders op te zoeken.
Ja.
En er gewoon echt mee bezig zijn. Het is ook helemaal niet erg om ergens te beginnen en dan doorheen de weg of gaandeweg te veranderen. Als mm-hmm. ik hetzelfde zou zijn als dat ik 4, 5 jaar geleden was. Dat ben je niet.
Precies.
Dat ben je niet. Dus daar zie ik helemaal niks mis mee, nee.
Je had het net even kort over je grenzen verleggen.
Ja.
En ik denk als je voor de eerste keer, als je veel in je kamer oefent, met muziek bezig bent, en dan op een gegeven moment komt dat moment dat mensen vragen van hey, vind je het tof om een keer in de club te spelen?
Ja.
Dan zeg je natuurlijk ja. En dan ben je super enthousiast. Maar als je daar dan staat, dat is wel echt een moment dat je je grens aan het verleggen bent.
Zo, dat was zeker een moment.
Ja. Hoe was dat voor jou, dat eerste moment dat je op een podium stond?
De allereerste keer was eigenlijk hier in Antwerpen, in Piaf. Dat was met Staalhart. Toen mocht ik openen. Dat was ongelooflijk leuk. Mm-hmm. Maar ik was zo nerveus. Ik had het ook echt helemaal van A tot Z voorbereid. Ja. Wat ik nu echt totaal niet meer doe. Maar ik was zo nerveus die eerste keer. Die zaal was ook gewoon nog leeg. Ik moest openen. Dus het was echt voor 5 mensen of zo wat ik daar stond. Maar ja, dat was zeker even een moment. Even een milestone wel.
En je zei van openen, dan zijn er nog niet zo heel veel mensen in de club. Wat was
hangt zo... er vanaf, ja. Op dat moment in ieder geval niet met dat event.
Nee. En wat ging er door je heen de eerste keer dat je echt voor een zaal stond en die zaal was echt vol? Want dan is die druk nog hoger. Want als je dan een foutje maakt, dan hoort iedereen het.
Ja, precies. En die zijn ook wel gebeurd. Ja. de eerste keer dat ik in een volle zaal stond. Goh. Ja, dat was ook onbeschrijfelijk. Dat weet ik nog wel. Want dat was ook... Nou, misschien niet de eerste keer dat ik in een volle zaal stond. Maar ik weet wel de eerste keer dat ik in een volle zaal stond hier in Club Vaag. Mm-hmm. En dat ik voor het eerst ook echt zeg maar zo'n... kippenvel over mijn ruggenwervel kreeg. Hmm. Ik weet niet hoe ik het anders moet uitleggen.
Zo'n rilling.
Ja, dat was bizar. Ik moest het zeg maar overnemen. Ik denk dat het 4 uur was of zo. En ik legde de eerste plaat op. En dat was... Iedereen ging echt ineens helemaal mee. Die club zat ook helemaal vol. En ik kreeg echt een soort rilling over mijn rug. En dat was zo gaaf. Dat was echt heel gaaf. Ja. En toen had ik ook echt wel zoiets van... Oké, dit wil ik wel echt. Ja, dit wil ik meer. En ja...
Ja, dus dat eigenlijk is dat niet zoals de allereerste keer waar je dan een beetje zenuwachtig was. Toen was dat wel een hele goede ervaring.
Ja, sowieso. Ja. Elke ervaring is een goede ervaring. Je leert elke keer, ook al maak je een fout, ook al heb je een keer een kutnacht. Ik weet niet of ik kut mag zeggen, sorry.
Ja, dat weet ik zeker.
ook al heb je een slechte nacht, dan je leert er elke keer bij. Mm-hmm. En het is elke keer een goede ervaring en een leuke ervaring. En... als je een keer echt een goede nacht hebt of gewoon een keer de kans hebt om te openen. Want het zijn echt wel de moeilijkste slots om te doen. Mm-hmm. Laten we daar ook heel eerlijk in zijn. Dat is ook leuk. En die eerste keer was ook super leerzaam. Ja. En dat was ook een heel gaaf gevoel.
Je had het net over foutjes maken. Iedereen maakt foutjes, dat is menselijk. Maar een foutje maken, dat is op dat zo'n moment is dat nog vervelender natuurlijk.
Ja, dat was wel even flikbalen.
Wat voor foutje was dat?
Ik durf het bijna niet te zeggen. Nee, ik was aan het draaien. En ik was met 2 CDJ's zeg maar bezig, 2 mm-hmm. Panelen. En ik dacht dat ik zeg maar met de ene bezig was, maar het was dus de andere die opstond. En ik drukte op cue. Dus de muziek ging uit. Ja, dat is niet handig. Nee. Dus wel meteen weer op play gedrukt. Ja. Maar dat is een fout. Die heb je dan wel een keer in je slaapkamer gemaakt. Mm-hmm. Maar nog nooit in een club.
En dan hoop
en
je...
hij is daarna ook nooit meer gebeurd. Nee.
Ja, dat zijn echt. Dat heb ik hier op de podcast ook. Er zijn fouten gemaakt. Bijvoorbeeld dat ik per ongeluk een SD-kaart verwijder. Of de inhoud van een SD-kaart verwijder. En al de opnames die we net gemaakt hebben weg zijn.
Ja.
Maar dat zijn ook fouten die je maar 1 keer maakt. Hè?
Ja.
Want dat wordt zo gekerfd in die plaat. Dat je daarna ook nooit meer... Dat je daar echt extra op gaat opletten.
Ja, precies. Ja. Elke keer als ik nu ook zeg maar opga. Ik ben ook altijd. Ja, ik ben altijd nerveus voor ik op moet. Maar ik heb wel ondertussen al een soort ritueel. Mm-hmm. Dat ik op mijn ademhaling let. En dat ik ook echt zo'n soort standaard motivationeel speech toestandje in mijn hoofd hou. Dat ik echt zeg van oké, doe normaal. Je kan dit. Focus.
Ja.
Niet op de cue drukken als die draait. Doe gewoon even focussen. Exact. Ja, dus je leert er ook wel weer mee omgaan. Fout maak je geen 2 keer, hoop ik.
Dat ik hoop het van. En is dat ook iets dat je zo nerveus bent? Is dat alleen als je echt voordat je moet draaien? Of verdwijnt dat dan helemaal als je dan echt eenmaal in die flow raakt en je bent bezig en je ziet dat de mensen meegaan met je verhaal?
Ja.
Dat verdwijnt dan ook echt?
Ja, ik ben altijd nerveus als ik moet draaien. Maar ik heb het inderdaad wel zo dat als ik dan echt begin en ik leg die plaat op en ik verschuif mijn aandacht denk ik echt mm-hmm. naar mijn muziek. Ja. En niet meer naar, ik ben nerveus. dan focus ik me denk ik minder op mijn eigen stress en meer op de muziek. En als je dan ook nog ziet dat de mensen meegaan en dat ze echt naar je luisteren. Dat helpt wel echt super hard.
Wat mij opviel op festivals is dat sommige DJ's nooit naar het publiek kijken. Ik denk, is dat omdat ze gewoon echt vol met zenuwen zitten? Dat ze denken van, ik kan dat niet aan? Dat
ik weet het niet. Want ik had het vroeger ook wel wat meer dat ik soort van wat keek of zo. Ik weet het niet zo goed. Maar als ik nu soms filmpjes van mezelf zie, dan sta ik daar ook wel gewoon heel vaak gewoon zo en een beetje te headbangen of zo. Ja. Ik weet niet wat ik dan precies doe.
Gewoon aan het concentreren.
Ja, gewoon aan het concentreren. Ja. Maar dat is ook niet echt dat ik bewust niet naar het publiek kijk. Mm-hmm. Ik kijk af en toe wel eens, denk ik, hoop ik.
Ja, om te kijken of het aanslaat.
Ja, precies. Een beetje contact zoeken. Mm-hmm. Maar ja, ik ben ook niet echt het type wat constant met hand omhoog of zo staat. Of echt, ja, ik sta er ook altijd wel een beetje in mezelf gekeerd of zo. Ja.
Je had het net over zo'n heel mooi moment, dat je echt die rillingen over je rug kreeg. Ja. Zijn er ook minder toffe momenten waarvan je dacht van, misschien is DJ toch niet iets voor mij?
Ik heb wel eens heel erg stress gehad. Mm-hmm. Dat ik wel echt dacht van, oké, dit is niet leuk om me zo te voelen. Mm-hmm. Maar waarbij ik dan achteraf wel weer zoiets had van, ik vond het wel echt gewoon een hele leuke gig. En ja, zoals ik net ook zei, als je dan eenmaal begint, dan gaat dat ook weer een beetje weg. Dus, maar heel vaak heb ik dat nog niet gedacht eigenlijk. Misschien denk één of twee keer dat ik echt zoveel stress had dat ik dacht van, nou, dat is niet fijn om me zo te voelen, exact. Maar ja.
Ik denk een groot deel van het wegnemen van die stress is je goed voorbereiden. Ja. Dat je weet van, oké, ik voel me niet, in ieder geval niet zenuwachtig, omdat ik bang ben dat ik geen goede track straks heb.
Precies.
Hoe gaat dat voorbereidingsproces bij jou?
Voorbereiden betekent voor mij niet 2 uur op voorhand je lijst maken. Mm-hmm. Voorbereiden betekent voor mij echt dagelijks ermee bezig zijn. Luisteren naar wat je inspireert en wat je bezighoudt en wat je goed vindt. En dus ook echt muziek kennen, mm-hmm. om het zo te noemen. En kunnen analyseren wanneer een track heel goed in een situatie zou passen. Dus dat betekent, ja, dat is voor mij niet 2 uur op voorhand iets maken, maar echt gewoon bezig zijn met muziek dag in dag uit. Nou, niet 24/7, maar
Sowieso iedere dag even kijken.
Ja, online zoeken en gewoon luisteren naar wat je hebt op de fiets of zo. Of ook een keer naar andere muziekgenres luisteren. Ik vind jazz ook heel leuk en rap vind ik ook heel leuk. En die hebben ook allemaal weer elementen waar je inspiratie uit kan trekken. Precies. En uit kan halen.
Ja.
En ik denk dat voorbereiden voor mij vooral dat betekent. Er echt mee bezig zijn.
En die inspiratie, gebruik je die ook om zelf te produceren? Want ik had op je Instagram voorbij zien komen dat je daar ook mee aan het experimenteren bent. Ja. Hoe verloopt dat?
Moeilijk. Mm-hmm. ik ben er sowieso nog maar 2-3 maanden echt mee bezig. En het is gewoon veel proberen. Je kunt het niet anders verwoorden. Het is heel moeilijk om echt een goede track te maken. Ik denk dat iedereen wel gewoon een kick of zo kan maken. Mm-hmm. Of wat elementen kan samenvoegen. Maar het vergt heel veel kennis en ervaring om een track te maken, denk ik.
Ja.
In je eentje.
En je moet ook een beetje dat muzikaal aanvoelen of iets goed klinkt of niet goed klinkt. Dat heeft ook niet iedereen.
Precies.
En merk je dat, hoe zorg je dat? Want als je ergens nergens iets van af weet en je gaat er voor de eerste keer mee aan de slag.
Ja.
Waar haal je die informatie vandaan? Is dat gewoon YouTube tutorials kijken?
Ja, ik heb ik moet nu wel zeggen, voor produceren heb ik best wel wat tutorials gekeken. Daar heb ik niet veel aan gehad.
Okay.
Ik heb ook het geluk gehad om bij een aantal vrienden van mij thuis even mee te mogen kijken en tips te kunnen krijgen. En ook als ik wat maak, om feedback te kunnen krijgen van anderen, dat ik het doorstuur. Dus voor mij helpt dat eigenlijk meer dan het kijken naar een tutorial.
Mm-hmm.
Ja, dan krijg je weer zo'n ellendig lang filmpje van een uur.
Ja, waar je misschien dan 2 dingen uit kunt halen.
Precies, en dan heb je een uur gekeken en dan denk je van, ja, wat heb ik hier nou uitgeleerd? Het kan handig zijn, hè? Als je echt
iets specifieks.
Als je echt op Google een gerichte vraag kunt stellen van, ik wil een minuut uit een track op een hoger niveau of zo hebben, weet ik veel. Dan kun je dat gewoon echt intikken in Google. En dan krijg je heel vaak gewoon hele goede dingen. Maar ja, die eerste stap, die heb ik wel echt geleerd van anderen. Mm-hmm. Echt wel, ja.
En wat vind je van ghost producing? Dat je iemand anders, dat je zoiets hebt van ja, ik wil wel. Want tegenwoordig, het is moeilijk als DJ om jezelf te profileren op een hoger niveau als je niet produced.
Ja.
Maar misschien heb je daar helemaal geen tijd of talent voor. Ja. Dat je dan denkt van ik schakel iemand in die wel talent heeft en veel tijd.
Ja, ik vind dat er ten eerste een groot verschil is tussen feedback vragen, krijgen en ghost produceren. Ik vind dat er niks mis is met iets maken en dan hulp krijgen van iemand om toch even wat dingen anders te zetten of even goed te krijgen of een tip of zo over een bepaald stuk van je track of zo te krijgen. Als je naar iemand stapt en je zegt van ja, ik wil groot worden, dus maak maar wat voor me, want ik kom er anders niet.
Ja.
Ik vind dat jammer. Want waar doe je het dan voor? Doe je het dan voor de faam en omdat je het een cool leven of zo vindt? Ja, kijk.
Je moet het doen omdat je het leuk vindt om te doen.
Ja, je moet het doen omdat je het leuk vindt en omdat je ermee bezig wilt zijn. Mm-hmm. En omdat het je interesseert. Omdat het een gevoel bij je geeft wat niks anders geeft, zeg maar. Dat vind ik wel een beetje...
Is een motivatie van of een reden dat je wilt gaan produceren omdat je de muziek die er is goed vindt, maar dan toch zoiets hebt van ja, maar ik zou het toch anders doen? Of produce je, ja, wat is die reden dat je dat graag wilt gaan doen, dat produceren?
Omdat ik heel veel ideeën in mijn hoofd heb. Mm-hmm. Als ik uitga, dan probeer ik ook heel vaak uit te gaan naar feestjes of events waar artiesten komen waarvan ik denk dat ze me zullen inspireren.
Je marktonderzoek.
Ja, en dan raak ik ook heel vaak geïnspireerd. Mm-hmm. En dan denk ik van, oh, dat is een cool geluidje. En dan denk ik ook echt heel vaak al meteen van, oh, dat zou echt zo vet zijn op die manier. Ja. Dit en dat dus zo. En ja, ook als ik gewoon wandel of ben bezig of ik hoor iets...
Geluidje.
Ja, dan denk ik denk wel gewoon heel vaak op die manier van... oh, ik wil dit maken en dat maken. Tegelijk is dat ook heel frustrerend, want ik heb dus... nou ja, best wat ideeën in mijn hoofd... en ik kan ze niet helemaal, weet je, in productie brengen.
Exact.
Maar dat is een proces en dat duurt even.
Het is een beetje wat je zei van inspiratie halen uit je omgeving. Dat is een beetje zoals Paul Kalkbrenner, dat liedje Train... dat hij zo het geluid van de sluitende metrodeuren in Berlijn... had hij dan als intro gebruikt.
Ja.
En ik vond het heel grappig dat ik kende dat liedje... voordat ik ooit in Berlijn was geweest. En toen was ik een keer in Berlijn, zat ik in de tram... en toen dacht ik van, ik ken het ergens van. En toen, oh ja, dat komt daar vandaan.
Ja, heel dus grappig zou dat.
Dus jij wilt ook eigenlijk met je omgevingsgeluiden... lijkt je vet om daar ook een muziekje mee te maken?
Nou, weet je, omgeving, noem het maar op. Maar gewoon, het lijkt me heel leuk als ik de ideeën die in mijn hoofd zitten... echt van A tot Z kan maken.
Ja.
Dat is wel echt waar ik naartoe wil, in ieder geval. Ja.
Maar ik denk de ingesteldheid die je dan moet hebben... is weten van, ik kom hier niet van de ene op de andere dag.
Zeker. Maar ik heb ook geduld echt... Ja, precies. Ik heb ook de afgelopen jaren heel vaak... de opmerking, zeg maar, gekregen van... ja, je moet echt wat produceren, je moet echt wat maken. Mm-hmm. En huur gewoon een ghost producer of weet je... vraag gewoon even aan iemand om te maken.
Ja.
En ik ben zo oprecht blij dat ik dat nooit heb gedaan. Want als ik ook kijk naar wie ik was 2-3 jaar geleden... en naar het type techno of muziek of noem maar op waar ik toen naar luisterde... dat is ook niet meer wie ik nu ben. En het vergt tijd. Muziek is niet iets wat je op 1 nacht of op 1 maand of 2 maanden bij je hebt of tot je neemt... Mm-hmm. En zeg maar wat jou als artiest definieert en de stijl die jij draait en waar je naartoe wilt, dat duurt gewoon even om dat te ontdekken. Dus ja, dat is gewoon een lange weg en je moet er gewoon geduld voor hebben, vind ik in ieder geval.
Mm-hmm.
En ik heb er zeker geen spijt van dat ik dus nu pas ben begonnen met produceren, want ik weet ook nu pas, nou niet nu pas misschien, maar... Nu begin ik er echt achter te komen wat ik leuk vind, wat me inspireert en waar ik voor wil staan.
Hoe zou je die stijl omschrijven?
Ik zou het denk ik wel omschrijven als wat mysterieuzer. Ik vind van die bizarre geluidjes erin altijd wel heel leuk. En misschien af en toe wat breakbeat of offbeat of zo erin. Beetje, ja... Niet de standaard handjes in de lucht, techno. Ik vind het heel leuk om wel iets hoger BPM iets mysterieuzer te gaan. Af en toe wel ook gewoon wat energie erin. En mm-hmm. misschien een beetje oldschool, maar ik denk vooral wel gewoon...
Want je draait wel hard. Dat is wel...
Ik noem het niet echt hard.
Of het is... Ja, je hebt het spectrum van techno, dat is nou heel melodisch, naar echt... Vrij, echt hard. Nou, echt hard. Ja. En jij zit toch wel meer in de richting, ik zou niet zeggen knijterhard, maar het is wel harder dan de doorsnee technoclub,
dat,
vind ik.
Ja, dat vind ik ook. Daar ben ik het wel mee eens. Het is zeker niet zachte techno of zo.
Wat ik, voordat ik, want ik ben ook wel een techno-fan en vroeger, ik had eigenlijk een misvatting over techno. Ik dacht dat allemaal heel agressief was. Maar de mensen die naar een technofeestje gaan, die zijn heel aardig en lief.
Zeker.
En heb je ooit last gehad van mensen in de zaal terwijl je aan het draaien was?
Ja, één keer.
Echt?
Eén keer. Maar ik denk dat die mevrouw ook redelijk dronken was. Ik denk zelfs niet dat het iets anders was. Ik denk dat ze gewoon, ik weet niet meer wat het was. Maar ik was aan het draaien. En zij stond zeg maar, nou ja, je hebt hier de booth. Mm-hmm. Ik stond hier, en hier zeg maar het hekje. Ja. Nou, zij stond hier. Ze was constant aan het roepen van, hey DJ. En ik kijk haar en ik zeg, hey, dankjewel. Ja. Leuk dat je het leuk vindt. En ze wilde zeg maar een high five geven.
Maar
ik doe een high five terug.
Okay.
En pakt ze mijn hand ineens.
Oh, fuck.
En trekt ze me helemaal naar zich toe. En ik was bezig met draaien.
Jezus.
En toen zei ik ook echt van, achteraf kwam ze ook naar me toe van sorry, was dat mijn bedoeling? Dus nou, heel vriendelijk wel nog van haar. Maar ik zei ook wel even tegen, maakt niet uit, maar het is niet handig. Dat zou, zou ik geen tweede keer
niet
doen.
Niet dat ik zacht uitgedrukt.
Ja, dat was niet erg leuk. Ja. Maar eigenlijk voor de rest heb ik, In een club zeker niet. Ik heb nog niet echt veel momenten gehad waarop ik dacht van, oké, jij moet niet in mijn buurt komen, want... Mm-hmm. Nee.
Ik vind dat je dat meer hebt bij dronken mensen zijn. Vervelend.
En ik vind het wel leuk dat je dit zegt. Want ik heb die discussie ook heel vaak een gesprek hierover met mijn ouders en mijn zus. Of met familie. Ik heb oprecht meer last van mensen die dronken zijn dan mensen die bijvoorbeeld aan drugs zitten. En alcohol is ook een drugs. Dat kun je niet ontkennen. Maar ik vind het wel heel grappig als mensen zeggen dat je bij techno alleen maar mensen aan de drugs ziet. En dat is allemaal slecht. En dit en dat is dus zo. En dan denk ik van, nou, je moet hier eens naar een commerciële club gaan. Mm-hmm. En daar is een keer om 2:00 s'nachts of zo nuchter gaan staan en kijken wat mensen dan doen.
Yeah.
Daar word je niet blij van.
Nee.
Ik ben nog nooit... De laatste keer dat ik in een commerciële club was, is er ook al heel lang geleden... Maar van de keren dat ik naar een commerciële club ging, vroeger, was er geen één keer waarop er geen gevecht uitbrak. Mm-hmm. Er was altijd wel iets. Altijd iemand die te dronken was. Of iemand die begon te vechten. Of iemand die dan weer overemotioneel was.
Ja,
noem maar op. Hoe vaak je krantenartikels ziet van mensen die gedrogeerd zijn in een drankje. En dat soort. Ik heb dat soort zaken nog nooit op een techno-event meegemaakt.
Ja.
Nog nooit.
Ik wil drugsgebruik ook zeker niet ophemelen hier op de podcast.
Nee, dat moet je ook zeker niet doen.
Maar ik sluit me wel aan bij je verhaal. Want ik was 2 jaar geleden voor de eerste keer in een club in Berlijn.
Ja.
En wat me daar opviel is van, oké, je weet, iedereen zit daar aan de drugs. Maar er is nergens beveiliging.
Nee.
De enige mensen, het enige personeel, dat zijn mensen achter de bar.
Ja.
En niemand doet lastig.
Niemand doet lastig.
En ja, dus dat is... Maar
is
toch, heeft het een negatief... Toch is het een taboe of zo van drugs. En het is ook gevaarlijk. Als je
sowieso
verkeerde dingen...
Als je
te veel neemt
oppassen,
of zo, dan kun je ook heel fout gaan. Maar het valt inderdaad wel op, zoals je zegt, van dronken mensen zijn vervelender dan mensen die...
Dat durf ik echt... Ik heb geen probleem om daar mijn statement in te maken. Mm-hmm. Je moet het ook niet ophemelen. Daar ben ik het helemaal mee eens.
Je kunt ook gewoon plezier hebben in de clubs op een nuchtere manier. Of als je een paar biertjes op hebt, dan kun je ook gewoon normaal blijven doen.
Precies. Dus, maar ja.
Ja.
Mensen zijn zeker niet agressief op techno-events. Nee.
Want als je naar de muziek luistert, dan zou je misschien wel denken van, het gaat heel stevig aan toe.
Het is, sommigen noemen het misschien donkerder. Mm-hmm. Ik zou het nou ook niet vrolijk noemen. per se.
Misschien iets serieuzer.
Het is wat serieuzer, het is misschien wat donkerder. Afhankelijk van de artiest kan het ook best ja, ik zou emotioneel zeggen, maar dan in de zin van dat je je hebt bepaalde artiesten die gewoon ook met een microfoon bezig zijn en echt er doorheen, zeg maar, teksten zingen of
met
of
techno
zeggen. Ja, echt wel. Dus dat kan dan misschien wat meer emoties met zich meebrengen. Mm-hmm. Of het nou agressief is, nou, dat moet je dan voor jezelf uitmaken. Maar het is niet echt vrolijke muziek of zo, nee.
Ik had, wat mij was bijgebleven, is dat in Berlijn was toen in de club, was een artiest die was aan het draaien. En hij had zo ook zo'n elektrische viool die dan had verbonden met het mengpaneel. En dan was hij dus, hij had dan zelf dus een track gemaakt met de viool, maar de viool die deed hij dan op dat moment live.
Ja.
Dat vond ik wel heel
vet. Dat is heel vet. Ja, ja. Je hebt hier ook een DJ die is ook heel vaak met drums bezig. Mm. Dat is ook heel vet, ja. Je kunt zoveel doen met die muziek. Je kunt op zoveel verschillende manieren ook melodieën en emoties er, weet je, extra aan toevoegen.
Exact.
Dus,
en is dit, want je had een LP-plaat meegenomen.
Ja.
Zit daar veel emotie aan?
Toch wel.
Wat was het verhaal achter de LP-plaat?
Nou, een van mijn beste vriendinnen is Zweeds. En ik ging haar voor de eerste keer bezoeken in Stockholm. En we waren lekker aan het wandelen. En op een gegeven moment komen wij in een kunstgalerij. En achter die kunstgalerij bleek een vinylwinkel te zitten. Van allemaal tweedehands vinyl. En ik natuurlijk helemaal zo van, oh wat cool, gaan we even luisteren, even kijken. En op een gegeven moment had ik een paar platen gepakt. En ik was aan het luisteren. En de eigenaresse van de winkel, die legde in één keer deze plaat op. Of die zette die in één keer op. En ik hoorde dit en dacht, dat ken ik, dit is zo cool. En ik wilde hem gewoon heel graag hebben. Mm-hmm. En ik had nog geen vinylplaat. Dus dit is ook echt mijn allereerste vinylplaat die ik ooit heb gekocht. En het is totaal niet hetgeen wat ik draai.
Nee?
Totaal niet. Het is volgens mij een plaat uit 1993.
Okay.
Heel house funky-achtig.
Ja.
Maar ik vind het echt een hele gave artiest. En ik vind het een heel gaaf nummer.
Ik ken hem niet, maar ik ga hem hierna zeker opzoeken.
Ja, Chez Damier heet hij.
Dus, en is dat iets wat je wil doen met vinyl draaien? Of is dat heel gewoon, maak je dingen dan moeilijker dan nodig?
Ik denk dat je sowieso dingen moeilijker maakt dan nodig. Ik denk ook niet dat ik, nou ja, ik zeg nooit nooit. Want kijk, ik had dit überhaupt 3 jaar geleden of 4 jaar geleden niet gezegd dat ik DJ zou worden.
Ja.
Maar sowieso is het wel mijn doel om bijvoorbeeld 2 CDJ's te hebben of 3. En dan nog een derde vinylspeler.
Okay.
Dat ik zeg maar met beide werk. Op dit moment zou ik niet zeggen, ik wil 100% vinyl spelen. Maar zeg nooit nooit.
Want het is ook geen idee. Moeilijk, want niet alle tracks zijn op vinyl te verkrijgen.
Nou, juist wel eerder op vinyl, denk ik. Ik denk dat meer dingen wel op vinyl zijn en niet online. Dan andersom.
Okay.
Tenminste, ik merk dat heel vaak. Als ik dan een track wil, en zeker hele oude tracks, dat die online niet te koop zijn. Dat je ze op vinyl moet kopen.
Maar andersom is ook weer waar, dat de nieuwste tracks niet op vinyl, misschien niet zo snel op vinyl te verkrijgen zijn.
Ja, dat, misschien is dat bij een ander. Ja, ik weet het niet.
Oh,
ik zeg maar echt zoek naar de muziek waar ik me mee bezig hou, dan merk ik dat wel vaak. Dat ze ook zeg maar een week eerder op vinyl gereleased worden en pas een week later elektronisch gereleased worden.
Ik vroeg me af, dat wilde ik je net vragen, maar ik was het vergeten. Als je zo aan het voorbereiden bent, dan van die DJ sets, van die CDJ, die kosten een fortuin.
Ja.
En ik denk dat je die zelf niet hebt, of wel?
Nee.
Hoe oefen je dan, als je wilt oefenen?
Ik heb thuis een mini setje staan. Van toen ik net begon. Dat is een Pioneer DDJ SP2 of zo, denk ik. Het is echt een klein dingetje.
Ja.
Sluit je aan op je computer en dan kun je lekker een beetje rotzooien en een beetje oefenen. En eigenlijk oefen ik daar niet meer op. Maar af en toe vind ik het wel leuk om er gewoon nog een beetje mee bezig te zijn.
Ja.
En voor de rest ga ik af en toe bij vrienden eens een keer echt spelen. Of,
Want er zitten zoveel knopjes op die dingen.
Ja.
Dan moet je wel, maar de helft negeer je misschien.
Of
maak je wel echt optimaal gebruik van de functionaliteiten?
Ik ik hoop dat ik er optimaal gebruik van maak, zoals ik het nu doe.
Ja.
Je kunt altijd blijven leren, mm-hmm. sowieso. Er zullen vast heel wat knopjes zijn waarvan ik nog niet echt weet wat ze kunnen. En er zullen vast ook heel veel technieken zijn waarvan ik nog niet helemaal weet wat het doet en hoe ik het zelf Precies. ook kan doen. Dus, maar dat vind ik ook zo leuk aan muziek. Het stopt nooit. Je kan altijd blijven leren. Mm-hmm. Altijd.
Ja.
Of het nou om dit genre gaat of om een ander genre. Of het nou om een techniek gaat of de geschiedenis van een genre. Of mm-hmm. de geschiedenis van een artiest. Of nou, noem maar op.
Ja.
Het stopt nooit.
Ik denk een van de twee grootste taboes binnen de DJ of de artiestenwereld of DJ ja. is van ghost producing, waar we net over hadden gehad, en beatsync.
Ja.
Dat ze zeggen van DJ's die beatsync gebruiken, dat zijn geen echte DJ's. Wat vind jij? Gebruik je beats?
Nee, absoluut niet.
Principieel niet? Of?
Nee, nou, ja, ik zet geen sync aan.
Hmm.
Nee, ik... wat vind ik daarvan?
Het is wel makkelijker.
Kijk. Je kunt natuurlijk ook gewoon thuis op je laptop alles zo voorbereiden dat, mm-hmm. dat het bijna onmogelijk is om om ernaast te zitten.
Ja.
Je hebt ondertussen ook op die CDJ's al zoveel software zitten dat je echt eigenlijk gewoon kan kijken, zit het erop of zit het er niet op.
Ja.
Maar misschien wat een goede DJ van een minder goede DJ, zoals je net ook vroeg, dan mm-hmm. nog extra onderscheid is hoe goed je ernaar kan luisteren en hoe goed je die kleine dingetjes kan analyseren.
Dat absolute gehoor.
Ja. Dat absolute gehoor om te weten van oké, nu moet ik even dit doen, nu moet ik dat doen. En kijk, ernaast zitten is ook niet slecht. En ik kan mezelf daar ook echt ongelooflijk kwaad te maken. Als ik een keer voor mijn gevoel slecht heb gedraaid, dan kan ik daar ook echt 2-3 dagen gewoon nog over malen. En dan mm-hmm. denk ik van, dat woord, weet je. had het nou even beter gedaan. Maar iedereen maakt fouten. Mm-hmm. Of je nou Dax J bent, of je nou Amelie Lens bent, of je nou, noem maar op, maakt niet uit wie. Iedereen maakt wel eens een keer een fout.
Precies.
En dat is niet erg. Het gaat meer om de muziek die je draait, waar je voor staat, wat je brengt, hoe je het publiek kan lezen. Mm-hmm. Dat is veel belangrijker dan echt 100% een clean set draaien, denk ik.
Maar wat ik me dan afvraag is van het publiek merkt niet dat je of je nu beatsync wel of niet gebruikt. En als je het niet gebruikt en je maakt een fout, dan voel je je daardoor slecht. Dus van...
Ja. Maar eigenlijk merkt het publiek het ook heel vaak niet. Als we heel eerlijk zijn.
Als je een foutje maakt, bedoel je?
Ja.
Ja.
Ik denk dat je als... Kijk, als je echt een grove fout maakt, zoals mm-hmm. op de cue drukken. Ja, dat is niet handig. En als je echt extreem ernaast zit en je doet dat in je set 20 keer...
Ja,
dan ga je waarschijnlijk wel een keer als luisteraar of als bezoeker denken van...
Precies.
Step it up of zo.
Ja,
geen idee.
Want ik was een keer, toen ik in Berlijn was, waren er verschillende rooms. En in het kleinste zaaltje was een DJ en dat was gewoon echt... gewoon slecht.
Ja.
Echt gewoon 2 beats. Je hoort er van... En dat was gewoon... echt gewoon niet relaxed.
Ja.
En toen ben ik ook gewoon naar de andere zaal gegaan. Maar dat... En ik had de indruk dat zij dat ook gewoon niet door had of zo.
Ja, dat kan. Dat kan ook aan ervaring liggen. Ik heb er vroeger ook...
Het was wel...
20 keer meer naast gezeten in een set... en dat ik nu hoop ik ernaast zit.
Maar dat is iets dat... In het begin maak je gewoon foutjes en dat...
Maar daar later ook van. Nog. Later ook.
Iets minder.
Ik hoop het.
Ja.
Ik hoop het.
Maar vooral beginnerfouten misschien. Dat je die kinderziektes eruit haalt.
Ja.
Ik heb iedere spreker in de podcast krijgt een fortune cookie.
Leuk.
En mag je het openmaken en voorlezen. En ik hoop dat er iets op staat dat... Ja, meestal hebben ze wel betrekking op je eigen leven.
Ik ben benieuwd. Nou, oké, dan gaan we.
Wanneer is de laatste keer dat je een fortune cookie hebt geopend?
Ik kan me niet eens herinneren dat het de eerste keer was.
Ik denk dat ik ooit wel
een fortune cookie heb geopend. Maar ik zou niet weten...
Wat erop staat.
Wanneer de laatste keer... waarschijnlijk zoiets van... je krijgt dit jaar geluk.
Ja.
Je vindt de liefde van je leven. Oh jee. Ik moet hem even open doen. Zo. Even kijken. Oh. Education is the ability to meet life situations.
Hmm.
Cool.
Het heeft wel een beetje betrekkingen.
Scholing, hier in Nederland staat hij er ook op. Scholing geeft je het vermogen om de omstandigheden van het leven het hoofd te bieden. Oh, dat vind ik wel een goeie.
Ja.
Ja.
Je mag hem meenemen.
Dank je. Ja, leuk.
Ja, zowel scholing van betere DJ, die betere producer worden, als met je eigen, want je bent ook nog zelf bezig met een opleiding.
Ik ben afgestudeerd van mijn HBO, van hogeschool. Die heb ik hier in Antwerpen gedaan. En ik ben afgestudeerd in psychologie.
Oké.
Arbeids- en organisatiepsychologie in ieder geval. Ik lees niemand zijn gedachten bij deze. Okay. Stop met dat te vragen.
Vraag je dat echt?
Ja, oh echt? Mijn god, maar dat zijn ook altijd van die grappenmakers. Ja, okay. Het is niet echt serieus hoor, dat weet ik ook wel. Kan ik wel tegen een grapje, maar het is wel zo'n cliché ding wat je dan te horen krijgt. Maar ik ben wel van plan om in Amsterdam mijn master te starten in februari in communicatie.
En wordt het een moeilijke combinatie met DJ? Want, want het gaat beter, je hebt meer optredens. En ook op verschillende plekken, bijvoorbeeld morgen in Frankrijk of vanavond.
Vanavond in Frankrijk. Ja.
Dus de reistijd is ook, moet je ook rekening mee houden.
Ja.
Dus hoe zie je dat, die combinatie?
Ik zie wel hoe het loopt. En weet je, iemand die mij wel inspireert daarin, Wrong Assessment... Hij heeft van de week of vorige week, denk ik, ook een post op Instagram gezet. Mm-hmm. Dat was een Q&A waarin hij ook vragen over zichzelf beantwoordde.
Ja.
En hij is dus door de week fysiotherapeut, geloof ik. Mm-hmm. En dan in het weekend, nu is hij in China in het toeren, mm-hmm. of aan het toeren. En dat vind ik zo inspirerend. Kijk, ik zeg wel dat ik DJ ben, maar als je mij op een schaal zet van 0 tot 10, dan sta ik op nummer 1. Snap je? Ik maak hier niet mijn inkomen van. Mm-hmm. Of nog niet.
Yeah.
Ik kan hier nog niet mijn inkomen van maken, beter gezegd. Ik sta nog in mijn beginschoenen. Ik heb nog zo'n lange weg te gaan. En dat is superleuk. Maar dan vind ik het in de tussentijd ook belangrijk dat ik werk aan mijn toekomst. Want mm-hmm. ik wil wel gewoon ervoor zorgen dat, of het nou muziek is of een normale job, mm-hmm. weet je, een meer mainstream job, dat het iets is waar ik mijn inkomen van kan halen. En wat me interesseert en leuk lijkt en ga zo maar door. Dus we zien wel hoe het loopt. Ik ga gewoon met die master starten. Het is makkelijker om ermee te stoppen dan dat ik op mijn 35ste of zo besef van... ja, muziek is niet geworden exact. En wat kan ik nu?
Ja.
Terwijl mijn moeder heeft op de 55ste ook weer de master gehaald... Dus het kan.
Ja.
Het is sowieso... Dat
muziek wel iets tofs, leuks blijft. En dat het niet straks... Want als je hier 100% op gaat focussen, dan moet het ook of zo.
Ja,
en precies. Dan is het ook niet meer dat spontane. Dan wordt het echt werk.
Precies.
En dat is misschien ook niet wat je wilt.
Het is echt mijn passie. Ik vind het echt zo leuk om mee bezig te zijn. En ik geniet er echt intens van. Maar ik ben er ook heel realistisch in. Mm-hmm. Want wie zegt dat ik überhaupt ooit mijn inkomen ervan zal kunnen maken? Ja. Dat is het gewoon. Het is gewoon de realiteit.
Dat is wel belangrijk dat je dat voor jezelf bepaald hebt. Van, dat je dat ook een plaats hebt gegeven van... Dit is mijn hobby, maar ik moet niet naïef gaan zijn... en denken dat ik wereldberoemd ga
worden. En dat betekent niet dat ik nu niet hard werk. Want zoals ik ook zei, als ik er wel ooit wil komen... dan moet je gewoon hard werken. Dat doe ik ook. En ik ben wel echt gericht bezig met met ervoor zorgen... dat het groter wordt en verder gaat. En dat ik ook zelf groei als persoon en als artiest. Maar ja, zoals je net zelf ook zegt... ik moet er ook niet naïef in zijn.
Mm-hmm.
Ja, dat heeft ook geen zin.
Nee.
Je moet echt gewoon voor je eigen toekomst zorgen. En de kansen die je kan krijgen en kan grijpen... die moet je nemen. En voor mij is dat mijn master starten. Voor iemand anders is dat misschien zelf een zaak opstarten. Je hoeft het ook niet per se alleen via school te doen. Hè?
Mm-hmm.
Maar er zijn genoeg manieren om je toekomst... voor elkaar te krijgen.
Ja, dus daar ben je wel druk mee bezig.
Ja, daar ben ik veel te druk mee bezig.
En wat is het vanavond in Frankrijk? En wat staat er nog op de planning?
Ik ben echt heel blij mee. Doer is aangekondigd gisteren. Dus ik heb in de zomer 3 festivals. En Doer is daar al van aangekondigd.
Mm-hmm.
Dus daar ben ik echt... Oh, dus ik heb echt gehuild van geluk.
Ja.
Het is zo vet dat ik daar sta. En verder heb ik hier in Antwerpen nog in april wat optredens. En voor de rest, het is nog niet allemaal aangekondigd. Dus ik kan er ook niet veel over
zeggen. En als de kijkers willen kijken waar je mee bezig bent, waar kunnen ze dan terecht?
Voor events denk ik dat je gewoon het makkelijkst op Facebook kan kijken. Dan heb je gewoon zo'n dingetje, weet je, evenementen. Nou, daar staat het dan meestal wel op. En ik heb Instagram, daar post ik ook wel eens een keer wat op. om te laten zien waar ik me mee bezig hou. Mm. Dat vind ik wel leuk.
Volgens mij hebben we nog niet eens jouw DJ-naam vermeld in de hele aflevering. Dus dat is wel even belangrijk. Wat is het? Amekmar, hè?
Amekmar, ja. Amekmar.
Dat is je achternaam omgedraaid.
Mijn achternaam omgedraaid, ja. Ik wist totaal niet welke naam ik moest kiezen. En ja, mijn echte naam is dus Jessica Ramkema. Mm. Maar ik vind dat het gewoon niet klinken.
Het heeft wel iets.
Ja, als DJ-naam. Gewoon
Ramkema, ja.
Jessica Ramkema. Ja, ik vond het niet klinken, dus ik was een beetje ook met vrienden bezig. Ik zei van, ja, weten jullie niet wat? En iemand zei tegen mij, Amekmar. En ik dacht van, nou, dat vind ik eigenlijk wel leuk klinken.
Kan wel.
Dus maar ik heb er nog geen spijt van.
Pas wel een beetje bij je stijl, vind ik.
Ja, precies. Het heeft ook niks te maken met het feit dat ik mijn geslacht zou willen verbergen. Totaal niet, want dat heb je ook wel vaak.
Heb je die opmerking een keer gekregen?
Nee, nou, af en toe wel eens. Maar daar heeft het voor mij niks mee te maken. Ik vond gewoon Jessica Ramkema niet klinken. Mm. Ik vond het gewoon nergens op lijken. En ik vond Amekmar veel leuker. Dus vandaar.
Ja, top. Amekmar, ja. Jessica. Bedankt om je verhaal te delen.
Dank je wel.
En ik wens je veel succes vanavond.
Ja, dank je.
Ciao.